Hallo iedereen, welkom bij de podcast Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen.
Het melkquota was pas afgeschaft. Je zag overal rond je boerderijen die naar 200 of nog meer koeien gingen. Die koeien steeds meer binnenhouden. En ja, daarvoor ben ik eigenlijk geen boer geworden, om koeien binnen te houden.
Vandaag praat ik met Johan Boesemare, die samen met Isabel Delanote het land van melk en honing uitbaat. Een melkveebedrijf op de Oude Zeedijk in Nieuw-Kapelle. We spreken over de historiek van het bedrijf, de overstap naar biologische landbouw en het streven naar autonomie. Een boeiend gesprek over het sluiten van kringlopen, het belang van rotaties en de opbouw van bodemvruchtbaarheid. We geraakten niet snel uitgepraat, dus dit is de eerste episode van 2. Dag Johan.
Dag Jeroen.
Bedankt dat ik hier op het bedrijf mag komen om een podcast op te nemen in het kader van roterend begrazen. Mm-hmm. We spreken ook soms van regeneratief begrazen, omdat eigenlijk het doel is om bodems te herstellen. Het doel van de podcast is om ervaringen uit te wisselen. Hoe gaat het op de boerderij deze zomer?
Ja, deze zomer is natuurlijk een uitdaging op zich. Anderzijds zie je wel de effecten van de voorbije jaren. Het is allemaal rap gezegd, omschakelen naar bio en we gaan het zo en zo doen. Maar dat dan ook werkt, dat is wel een hele plus. Allee, wat je met de diversiteit dat we proberen te brengen, dat ook werkt. Ja, dus in deze uitzonderlijke omstandigheden, ja, denk ik dat we er redelijk goed doorkomen.
Ja. Dat is op zich mooi nieuws.
Ja, natuurlijk, het is ook droog en er is ook weinig grasgroei in die droogte. En de koeien hebben het ook warm. Maar ja, ze krijgen elke dag een vers perceel die 3 weken niet begraasd is. En dan sta je toch elke keer nog te kijken van, volgens dat het zo droog is, staat er toch iets.
Ja.
Hey? Ja, omdat er, denk ik, op veel hangbare bedrijven niks staat. Ja. In 3 weken. Ja.
Maar je zegt dat ze nog 3 kilo droogstof opnemen per dag.
Ja, zoiets. Ja. En we moeten ook wel wat voeder bijkopen. Ja. Maar dat is voor iedereen zo. Ja. Ik denk dat we dit jaar wel heel specifiek gaan zien dat er in Frankrijk, waar veel vleesvee nog op prairie graast, dat er nu eigenlijk al veel dieren verkocht wordt omdat er eten tekort is voor de winter door te komen.
Ja.
We zijn ook wel bezig met die berekening te maken van wat is de opbrengst, met hoeveel dieren mogen de winter ingaan. Ja. Ja, en welk weer komt er nog, weten we niet, maar we zijn nu toch begin september en we hebben nu een beetje regen gekregen. Ik denk wel dat er nog een potentiële grasgroei is. Ja, doordat de weiden ook niet, ze zijn niet echt afgestorven. Ze staan nog altijd groen. Ja. Dus als er regen komt, zal de hergroei er wel redelijk rap komen, denk ik.
Ja.
Hoop ik.
Dat hopen er velen, hè. Ja. Ik hoop mee in elk geval. Ja, je bent zelf boerenzoon. Kan je iets vertellen over hoe dat je in de landbouw gerold bent?
Ja, ik ben hier geboren, als jongste van 3. Mijn grootouders zijn hier in 1943, eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, hier gekomen. Mijn ouders hebben in 1972 getrouwd en eigenlijk de omschakeling gemaakt van traditionele landbouw naar een gespecialiseerd melkveebedrijf. In de Dijksmuiden is sowieso de boterstad, is eigenlijk wel bekend voor zijn weiden en zijn melkproductie eigenlijk.
Het was een gemengd bedrijf.
Ja, van mijn grootouders zelf was dat op 20 hectare koeien, vooral koeien, maar ook wel een paar varkens voor de magere melk op te drinken, zeker, denk ik. Ja, met ook nog een beetje graan en ik denk ook wel hoofdzakelijk melk. Ja.
Ja.
Maar dat waren dan nog West-Vlaams rode koeien, die dubbeldoelras waren. Ah, ja. Waar dan mijn ouders in 1972 al naar het Holstein gegaan zijn. Ja. Die we nu nog altijd hebben, ja, dat is 50 jaar dat we in de Holstein zitten. Die, denk ik, een goede melkkoe is. Vlees is bijzaak. En dat willen we eigenlijk ook nog wel zo houden.
Ja. En wat denk je van de beweging bij sommigen om dat rood als dubbel doelkoe...
Ja, het is natuurlijk wel...
Een beetje met uitsterven bedreigd.
Het is met uitsterven bedreigd. We hebben ook alles eentje ingekruist. Is om te zien hoe dat loopt. Ja. Maar ja, daar kunnen we nog niet veel over vertellen. Het is nog een kalfje.
En waarom dan?
Om te zien hoe het loopt. Uit interesse, ja. Uit interesse. Ja, je stelt jezelf heel veel vragen. Als je begint te veranderen. Ik zie geen, niet direct meerwaarde. Natuurlijk, het ras Holstein moeten we wel gezond houden. We mogen dat ook niet kapot fokken. Ja, wij maken wel een beetje de beweging terug naar meer een graaskoe. We blijven wel in de Holstein.
En je kruist dan minder op krachtvoer gebaseerde rassen?
Ja, we gaan proberen binnen... We gebruiken geen andere rassen. We gaan proberen binnen de Holstein, binnen het aanbod van de stieren, proberen we wel terug koeien minder groot, kortere pootjes, alle die echte graaskoeien, hé. We proberen die weg uit te gaan met onze selectie.
Van hotelkoeien naar graaskoeien.
Ja.
Ik heb gehoord van een hotelkoeien. Ja,
een boeren. Dat had ik nog nooit gehoord.
Ze moeten niks doen, ze krijgen alles.
Hier moeten ze wel werken, ja. Ja, werken. Ze moeten naar de weide gaan en eten. Grazen, ja. Dat moeten ze doen.
Ja. Jij bent hier gestart, op de IJzervlakte, in Nieuw-Kapelle. Ja. Samenvoeging van twee bedrijven.
Ja, dus in 2003 zijn Isabel en ik getrouwd. En hebben we hier overgenomen. Mijn ouderlijk bedrijf. Mm-hmm. En in 2007 heeft Isabel het ouderlijk bedrijf van haar ouders overgenomen.
Ja.
Een akkerbouwbedrijf, hier op 10 kilometer hier vandaan. Een akkerbouwbedrijf waar er geen dieren waren, wat eigenlijk een versterking is voor de twee. Ja. Met het melkveebedrijf kunnen we dus zoals dat, het eten aankopen van daar en de mest terugbrengen naar daar. En daar is er ook mest voor te telen.
Ja. Het is eigenlijk een kortere kringloop van nutriënten en meer autonomie eigenlijk, als je de bedrijven op zich kijkt.
Ja.
En waarom ben je beginnen boeren? Misschien een rare vraag.
Goh ja, ik wist eigenlijk wel van het eerste leerjaar dat ik wou boeren. Ja, ik zie mezelf echt niet in een stad wonen, een 9-to-5 job of een... Ja, ik denk dat ze een gevangenis zijn. Hm. Als boerenzoon... Ik ben het niet opgelegd. Het is wel mijn keuze om boer te worden. Het is zo gegaan. Ja. Ik vond wel, dieren zijn eerlijk. Als je een dier ziet, dan kun je eraan zien, die is angstig of die is vriendelijk of die is kwaad. Mensen kunnen een vals gezicht opzetten. En tussen dieren heet dat eigenlijk niet. Die gaan niet vals zijn. Ik vind dat ook wel eerlijk. Recht toe, recht aan.
Je gaat graag om met dieren.
Ja, ook omgaan met dieren, maar heel de omgeving. Als je kinderen kunnen op een boerderij opgroeien, is dat heel anders dan in de stad. Dat is ook wel een belangrijke reden waarom dat ik wilde boer worden. Omdat ik het als kind met zoveel ruimte ook belangrijk vond, dat als ik ooit kinderen kreeg, dat mijn kinderen ook zouden die ruimte kunnen hebben. Ja.
Welk soort bedrijf heb je? Wat produceer je? Wat deel je
arbeidskrachten? Ja, zakelijk grasklaver. Ja, dus hoeveel arbeidskrachten? We doen dit met twee. Mm. Allee, mijn vrouw en ik. En ja, daarnaast nog wat loonwerk. Of hulp hier of daar. Soms wel een keer interims dat we vragen. Ja, de opa's, die verjongen ook niet meer. En dus dat bouwt ook af. 2016 kwamen we eigenlijk wel een beetje op een oriëntatiepunt. Dat we... Het melkquota was pas afgeschaft. Je zag overal rond je boerderijen die naar 200 of nog meer koeien gingen. Die koeien steeds meer binnen houden. En ja, daarvoor ben ik eigenlijk geen boer geworden. Om koeien binnen te houden. Ja, met het afschaffen van het quota is het dak eraf. En we hadden in 2009 alles gekeken of dat bio iets kon zijn voor ons. Maar ja, ergens, dat is wel een hele stap hier. Ergens durven we dan nog niet die stap zetten. Maar toen in 2016 was het eigenlijk wel van, als we het willen proberen, moeten we het doen. Het akkerbouwbedrijf, mijn schoonvader ging nog veel gaan sproeien. de aardappelen en zo. Maar als die ook verouderd, ja, hoe gaan we dat allemaal organiseren? Ja, eigenlijk hebben we het nog wel gezegd van, kijk, we willen wel bio proberen.
Ja.
Het is wel niet zo simpel, hé. Met een bedrijf te water laten, eigenlijk een kind in het water gooien en hopen dat het kan zwemmen. Mm-hmm. Mm. Want,
ja. En dus je zegt vooral grasklaver.
Ja.
Wat is er dan met die patatten gebeurd?
Ja, dat hebben we gestopt.
Ja.
Op dat akkerbouwbedrijf was er sowieso al het graan. Wat verkochten we als diervoeder? De maïs kwam naar hier. De aardappelen gingen naar de verwerking. De suikerbieten naar de suikerfabriek. Maar als melkbedrijf kochten we perspulpen aan. Dus het restproduct van de suikerproductie.
Ja.
Kochten we draf aan. Het restproduct van de bierproductie. Kochten we tarwegisconcentraat, ook nog een restproduct van bioethanol. Kochten we eigenlijk nog heel veel aan. De oppervlakte die ging naar echt voedselproductie voor de mens, is eigenlijk ook niet zo groot. Dat was eigenlijk maar een hectare of, ja, die 8 of 10 hectare aardappelen en 5 hectare suikerbieten. Ja, de rest was eigenlijk ook al diervoeder. Maar dat we nog heel veel aankochten daarnaast, reststromen.
En dat is dan met de omschakeling, is er een sprong geweest in bedrijfsautonomie?
Ja.
Door meer voor jezelf te produceren, in de zin van voor de beesten?
Ja.
En een afbouw van...
Die 5 hectare suikerbieten zijn nu 2 hectare voederbieten.
Ja.
Dat we zijn. En die 10 hectare aardappelen, ja, dat zijn we dus gestopt. In een akkerbouwbedrijf, op een teeltrotatie van 6 jaar, gaan we 3 jaar grasklaver zetten. Voor de grond te laten rusten en te verrijken. Nee, dus die grasklaver gaat de stiksel uit de lucht halen, in de grond steken. En op die manier de bodem laten rusten, dat de wormen goed kunnen doorboren, dat stikstof vast ligt. Na 3 jaar gaan we dat scheuren en 1 jaar veldbonen met reticulen zetten. Die gaat eigenlijk 200 kilo stikstof uit de lucht halen en in de grond brengen.
Ja.
En dan is de grond eigenlijk wel klaar voor een akkerbouwteelt.
Die veldbonen, die dorst je dan?
Ja, stro gaan we terug aan de grond geven.
Ja. Ja. De gedorste veldbonen gebruik je?
Als voeder voor de dieren, ja. Die gaan we nog toosten. Dat stro geven we terug aan de grond. Dat is voeding voor het bodemleven. Dat is ook wel heel belangrijk. En ook die 200 kilo stikstof die veldbonen verzamelen, voor die niet laten uitpoelen. Met dat stro in de grond krijgen we een hongerige grond die, als er stikstof vrijkomt, het bodemleven die kan eten van het stro, heeft ook die stikstof nodig. Gaat eigenlijk die stikstof gaan opnemen, zodat dat proberen vast te houden in de grond.
Wat bedoel je met een hongerige grond?
Wel, voor humus te maken heb je organisch materiaal nodig, dat stro. Maar daar heb je eigenlijk ook stikstof nodig om eiwit te maken. En dat bodemleven kan eigenlijk op die manier eiwit maken, omdat de wormen en zo kunnen leven. De ene eet de andere op en krijg je eigenlijk meer leven in de grond.
En dan nadien zet je daar nog eens roggen.
Ja, ook weer als er stikstof vrijkomt, dat die opgenomen wordt. Dat die niet wegspoelt. En die gaan we dan nog eens maaien. Dat is ook weer eten voor het jongvee. En de bodem is heel de winter bedekt.
Wanneer maak je die?
Dus we gaan die in het najaar, we hebben dat nu begin september, die roggen gezaaid. Dan gaan we misschien half oktober nog eens maaien. Maar dan volgend jaar, half april, gaan we die maaien. Daar zit nog geen aar in, dat is
kuilvoeder
dan.
Ja.
Rog heeft voordeel dat die wel goed diep wortelt. Dus alles wat verloren gaat als stikstof wordt opgenomen. En die gaat ook de grond niet zo uitdrogen. Die kan eigenlijk maar redelijk weinig vocht weg. Zodanig dat we na de oogst van die roggen kunnen ploegen en maïs gaan zaaien. Ja. Nou, eerst nog een beetje vals saaibed. Dan gaan we tegen het begin mei kunnen maïs zaaien. Dan hebben we eigenlijk een hele mooie uitgeruste grond die wel rijk is. En dan gaan we nog een beetje dierlijke mest opbrengen. Waardoor dat de maïs eigenlijk genoeg heeft.
Die maïs, daar maak je dan ook weer GPS van. Kuil.
Kuilmaïs. Het is te zien. Een jaarlijk dit jaar houden die waarschijnlijk hakselen tot kuilvoeder. Om genoeg ruwvoeder te hebben in de winter. Maar als het een, like vorig jaar, een jaar is met veel regen, gaan we proberen te dorsen, zodat we eigenlijk krachtvoeder kunnen verzamelen. Ja. Omdat je eigenlijk per hectare maïs of graan, als je die in GPS als je heel plant gaat gaan saleren. Of dorst. Als je dorst hebt, heb je krachtvoeder. Als je gaat gaan inkuilen, heb je een product waar je eigenlijk nog heel wat soja moet aankopen om evenwichtig te brengen. Dat eigenlijk voor de koe goed verteerbaar is. En dat is eigenlijk wel een beetje een misopvatting dat we eigenlijk geleerd hebben. We kunnen in het hangbaar wel zeggen, we maken 20.000 liter melk per hectare. Maar eigenlijk tellen we die hectare soja er niet bij dat we aankopen om die hectare maïs in evenwicht te brengen.
Ja.
In bio kostte de soja nu 12 of 1300 euro per ton.
Wordt dat gedaan eigenlijk met die prijzen? Soja als krachtvoer in bio?
Als je niet anders kan, het is wel zoeken achter een...
Hoe vang jij dat op met die getooste veldbonen?
Ja, met die getooste veldbonen.
En is dat iets dat je op bedrijfsniveau... moet je daar zware investeringen voor doen, voor te
toosten? Nee, dat is een bedrijf uit Brittannië die...
Ah, je laat dat toosten.
Die komt om dat te toosten. Ja, het is dat we eigenlijk wel willen in veel bedrijven... Dan gaan we wel tot 30 kilo product mais gaan voeden. 10 kilo droge stof uit mais. Maar daar moet je heel veel soja gaan bijvoeden. In bio gaan we veel meer werken op grasklaver met die kruiden nu nog erbij, waardoor dat je eigenlijk minder afhankelijk bent van die buitenlandse soja.
Maar een beweging die velen dan ook maken, is om andere rassen in te kruisen die minder op die hoge melkgift gespecialiseerd zijn, maar dus ook met minder krachtvoer weg kunnen.
Ja, maar je mag zeggen ook dat je 9000 liter melk per hectare kan oogsten, nee. Maar eigenlijk doet het er niet toe welk ras dat je hebt. Het ras zal ofwel meer richting melk gaan, ofwel meer richting vlees. Eigenlijk doet dat er niet echt toe. Natuurlijk, bij de Holstein hebben wel de hotelkoeien of de salmkoeien, zoals je zegt, die eigenlijk wel redelijk ver genetisch geselecteerd zijn om zichzelf leeg te geven. En andere rassen gaan dat minder doen, gaan meer voor zichzelf zorgen. Je moet wel een beetje tegenwicht vinden tussen voor jezelf zorgen of produceren. Natuurlijk, als je aan een koe veel krachtvoeder geeft, zal ze er ofwel meer melk of meer vlees mee maken. En als je er minder heeft, zal ze er minder mee maken.
Het is ook een hele bedenking van een herbivoor. Als je die meer granen geeft, ga je eigenlijk minder pensvertering hebben. Dus gebruik je de koe eigenlijk als een soort dier waar het niet...
Niet voor gemaakt is.
Niet voor gemaakt.
Ja, eigenlijk is dat ook wel een beetje onze doelstelling. Ja. Eigenlijk moet je ervan uitgaan, we willen akkerbouw teelten. Voor humane consumptie krijgen. Maar hoe kun je zonder toevoeging van kunstmest een gezond gewas hebben die ook wat opbrengst haalt? En eigenlijk lukt dat alleen. Allee, als je alleen maar akkerbouw teelten zou zetten, ga je een slechte opbrengst hebben. Maar dan heb je mensen die zeggen, laat ons grasklaver kweken en die klaver als bemesting gaan gebruiken.
Zijn er nu eigenlijk akkerteelten die nog naar humane consumptie gaan op dit bedrijf?
Hier niet.
Maar wel, dan is de bedenking dat ik heb, waarom scheuren? Waarom kan je niet blijvend? Of heb je daar schrik van dat het dan wettelijk...
Ja.
Waarom zet je akkerbouwteelten in als je eigenlijk alleen voeder produceert, waarom dan niet alles ineens gras maken? Uit schrik dat het permanent grasland wordt.
Ja, na 5 jaar wordt het permanent.
Ja.
Als we alleen gras zouden voederen, gaan we veel koeien moeten houden die weinig melk geven. Voor een goede benutting van het eiwit uit het grasklaver, moet je er ergens wel een beetje zaadmeel of graan bij steken. In die pens. Dat is eigenlijk een heel speciaal iets. Die kan onbestendig eiwit, eigenlijk onafgewerkt eiwit, die microbiële leven in de pens, gaat daarmee groeien. En dan eet de koe eigenlijk dat microbiële leven op.
Ja.
En maakt daar eigenlijk hoogwaardig eiwit van. Dus eigenlijk, als we een beetje graan toevoegen aan een grasrantsoen, gaan we eigenlijk een betere benutting hebben. En dat is eigenlijk de insteek.
Ja.
Maar de insteek waarom koeien houden, we hebben hier heel veel grond die eigenlijk niet echt geschikt is voor akkerbouwteelten, aardappelen of zo. Een beetje granen kun je er wel zetten. Eigenlijk moeten we onze grond goed prepareren voor akkerbouwteelten. En de beste manier daarvoor is 3 jaar grasklaver zetten. Als je die scheurt, heb je een mooie rijke grond waarop dat je goede granen kan telen.
En die grasklaver die in de akkerrotatie zit, die maai je of die laat je ook begrazen?
En ja, op 10 kilometer van hier kunnen we niet gaan grazen met onze melkkoeien.
Nee.
Dus concept hier van het roterend grazen is eigenlijk, er is een 45 hectare rond de boerderij die eigenlijk toegankelijk is voor de koeien.
Mm-hmm. En hoeveel koeien zitten daarop?
130. Nee, dus van half maart tot half oktober gaan die gaan grazen.
Mm-hmm. En hoe werkt het systeem met het grazen? Je hebt daar een bepaalde systematiek in.
Ja.
Je melkt twee keer,
ja,
denk ik.
Ja, we melken twee keer per dag. Dus elke avond krijgen ze een vers perceel. Dus dat vers perceel, daar gaan ze het s'avonds naartoe. S'avonds heeft het gras de hele dag in de zon gestaan en heeft het meest suikers. Dan gaan ze daar eigenlijk heel lang in de avond veel eten. Mm-hmm. Dan komen ze 's morgens terug binnen om te melken. Daarna gaan ze terug. S'avonds krijgen de melkkoeien een nieuw perceel, maar komt het oudere jongvee en de droge koeien komen dan nog eens achter om nog korter af te eten, zodanig dat we hinte grote bossen krijgen. Zodanig dat 3 weken later er weer een mooi vers gras staat. Hetgeen dat de melkkoeien niet opgeten hebben, deze keer gaan ze binnen 3 weken zeker niet opeten. Ja, dan krijgen we wel onsmakelijke weiden.
En dus wat zijn dat? Bossen? Bossen zijn...
Bossen, dus waar een koe deze keer mest gelegd heeft. Mm-hmm. Een koe is daar heel vies van. Dat is eigenlijk de evolutie die zegt van, ja, maar ja, daar kunnen wormen, larven uitkomen. Dus ze gaan daar redelijk ver van blijven. En waar dat ze deze keer niet opgegeten hebben, had dat de volgende keer eigenlijk al verder doorgeschoten zijn en had dat ook al onsmakelijk gras zijn. Mm-hmm. Waar dat die droge koeien nog net iets dichter gaan eten. En de keer daarop, 3 weken later, komen ze terug, is die mest eigenlijk al goed verteerd. Dus dan 6 weken later dat die mest gelegd geweest is. Mm-hmm. En dan eten ze het weer helemaal af.
Ah, okay. Ja. Door de passage van dat droogvee wordt die problematiek van die bossen eigenlijk opgevangen.
Grotendeels, ja.
Je spreekt ook hier dat je natuurweiden hebt.
Ja.
Daar zitten de koeien ook op, of wordt dat
gemaakt? Nee, dat ligt ook ver. Daar hebben we een 8 hectare waar dat we jongvee op steken.
Jongvee, ja. Ja.
En nog 4 hectare in de Broeken, Merkem en Noordschoten, waar we eigenlijk 2 keer in het jaar gaan maaien.
Ja.
Voor hooi, ja. Dat is pas juli tegen dat voor de eerste keer gemaaid is. Dus eigenlijk is dat vooral structuur. Eigenlijk is dat stro-achtig meer.
Ja, en dus maak je dan zelf een soort kuil met een mengeling van verschillende bronnen?
Wel, dat gebruiken we in de mengwagen. Ja. Dat mengen we met betervoer om eigenlijk te vermageren. Eigenlijk is dat natuurhooi qua voederwaarde waardeloos. Mm-hmm. Is dat eigenlijk alleen goed voor structuur te brengen, zodat de koeien in de droogstand niet te vet worden. Voorbeeld van in Nederland, de Biostee, wat dat eigenlijk 3 biologische akkerbouwers een melkveebedrijf gekocht hebben, mm-hmm, voor de mest te hebben.
Ja.
Ja, omdat we eigenlijk wel weinig input in ons bedrijf. En we kunnen wel spreken over de kringloop, maar we verkopen wel 1 miljoen liter melk. En dat is heel veel dat we eigenlijk wegvoeren, die nooit meer terugkomt.
Maar dat is vooral koolstof en stikstof. En die wordt hier gewoon uit de lucht gebonden.
Ja, de fosfor, de kali, de magnesium, daar zit heel veel in.
En heb je schrik van uitputting van de landbouwgrond, doordat je te veel af zou voeren?
Ja, als je alleen maar afvoert, ja, netto voeren we eigenlijk af.
Ja.
Dat is niet anders dan in het hangbaar, maar zij kopen meer voeder in.
En ze bemesten ook kunstmest.
Ja, maar die kunstmest, als dat alleen stikstof is, die maken wij zelf met onze vlinde bloemen. Ja. Maar op het gebied van kali, magnesium, natrium...
Is het daar niet zo dat we in Vlaanderen met een situatie zitten dat we historisch zoveel fosfor hebben gebruikt, dat veel bodems fosfor verzadigd zijn, maar die zet zich onmiddellijk vast ergens in de bodem, die fosfor.
Mm-hmm.
En het is pas door genoeg bodemleven te hebben, dat je die fosfor, die historisch is opgehoopt, terug kan mobiliseren.
Goh,
er bestaan toch wel producten voor die dat ook bevorderen via microbiële weg.
Ik weet dat niet, ja. Het is wel zo, men spreekt over zoveel dieren in Vlaanderen, maar van ieder dier is er wel geweten, de mest gaat naar die grond, of het wordt verwerkt en de fosfor gaat naar Frankrijk, en zo. We zijn met 11 miljoen Belgen, en daar komt geen mest van terug op de grond.
Gaat via de riool naar...
Naar de riool, maar... En dan, al die fosfaat, 11 miljoen Belgen, waar gaat die fosfaat heen? Ik vind dat wel heel raar.
In Spanje komt 75% van het slip terug op de akker.
Ja.
Van het rioolslip.
Ja.
Dus daar is een stuk meer een kringloop. Maar Europa stelt daar ook normen, omdat menselijke mest vol met dingen zit, die eerst moeten uitgehaald worden, medicijnen bijvoorbeeld, en zware metalen.
Die ja,
maar
Wat geeft de gemiddelde melkkoe hier op het bedrijf?
Ja, 8500, 9000, ja.
Ja. Dus dat is 9000 liter per koe, maar ook toevallig hetzelfde getal per hectare.
Ja, ja. Ongeveer, ja.
Dat je op een bepaald moment in 2016 door de melkcrisis en met het kwotum dat verviel, de overstap naar bio hebt gemaakt. In een interview heb je gesteld dat het toch 4 jaar geduurd heeft vooraleer dat je terug rijke grond had. Was de grond dan arm voordien of hoe moet ik die uitspraak
zeggen? Dat is natuurlijk een beetje in dat artikel wordt soms anders begrepen dan dat ik het gezegd heb.
Wat heb je daarmee bedoeld?
Ik wilde zeggen, als je je grond 3 of 4 jaar in grasklaver zet, dat die daarna grotendeels uitgerust is, dat je dan een vruchtbare grond hebt. De grond was niet uitgeput op die manier, want hangbaar. Mijn schoonvader had ook al wel heel goed geen overdaad gedaan erop. En hier zijn het weiden.
Hoe was die bemesting dan per hectare? Toen het nog gangbaar was?
Vroeger? Ja, dat was maximaal de norm hier.
Ja.
Met irrigatie kwam je aan 250 eenheden stikstof uit dierlijke mest op grasland.
Ja.
En wat mocht je na 450? Dan nog 200 kilo
300 bij.
Stikstof erbij. En kunstmest.
Kunstmest, ja.
Ja.
Heb je daar met collega bioboeren ervaringen uitgewisseld voordat je die stap
hoor.
Zette?
Ja. Ja hoor. Allee, dus in 2016 was er eigenlijk een hele begeleiding vanuit West-Vlaanderen voor omschakelaars.
Ja.
Ja, dat was wel een mooie groep die naar bestaande bioboeren ging gaan kijken en kennis delen. En
Heb je er zicht op hoe dat die bodem dan veranderd is? Hoe bekijk je dat? Hoe zie je dat? Is dat spaden in de grond? Is dat regenwormen tellen? Is dat bodemkundige dienst van België analyse?
Ja, dat is vooral stalen nemen.
Ja.
Nou ja, als je geen kunstmest meer mag strooien, dan in het hangbaar is het wel heel makkelijk. Je strooit er kunstmest op en het komt dan goed met je gewassen. Je gaat ze gaan sproeien en daar komen gewassen van. Mm-hmm. In bio moet je wel veel meer gaan kijken van hoe zit het met die vruchtbaarheid? Hoe zit het met de voorziening van calcium, van kalium, van magnesium? En we gaan veel verder gaan kijken naar alle sporenelementen.
Gebruik je nu meer de bodemanalyses dan de
We gaan er meer mee aan de slag. Natuurlijk, enerzijds hebben we de bodemanalyses, die iets vertellen over de bodem. Met kuilanalyses uit het gras gaan we eigenlijk ook de sporenelementen gaan analyseren.
Ja.
Waarbij dat we ook een zicht hebben op de tekorten in de grond. En we nemen ook haarstalen bij de koeien. Als je staal neemt uit het haar, kun je van 4 maanden eigenlijk een gemiddelde zien. Als je staal neemt uit het bloed, kan dat een momentopname zijn. Uit het haarstal, dat is veel langer. Waardoor je eigenlijk ook meer zicht krijgt op de antagonisten en de tekorten.
Hoe heb je daar al concreet mee gewerkt?
Wel, dus we maken eigenlijk een mineraalmengsel op maat van onze veestapel, die eigenlijk van onze grond eet.
Mm-hmm.
Dan moet je een beetje gaan zoeken van, ik zie dit en je ziet dat. Waar zit die oorzaak? Zit die in de koe, in het voeder of in de grond? En alles hangt aan elkaar in die kringloop. Vroeger, toen dat ik hier begon, ik heb mijn zus en mijn schoonbroer hebben varkens.
Mm-hmm.
Die brachten varkensmest naar hier.
Ja.
Je zag dat eigenlijk aan de koeien. Varkensmest is rijk aan koper.
Ja.
En je zag dat aan de koeien, die hadden een heel mooi haarkleed daarvan.
Ja.
Een blinkend haarkleed. En in 2007 namen we het bedrijf over van Isabelle's ouders. We zeiden, dat is te gek dat jullie mest brengen naar hier en dat wij dan naar Isabelle gaan transporteren, breng jij die mest naar daar, dat is transport gespaard. Maar je zag dat wel in het haarkleed van de koeien, dat er eigenlijk kopergebrek kwam.
Ja.
Ja, dan ben je een beetje verder naar wat schurft en luizen. In die eerste periode dat die varkensmest naar hier kwam, hadden we eigenlijk veel koeien die heel oud werden.
Ja.
We hadden verschillende 100.000 liter koeien gehad. En nadat die mest naar hinder ging, zagen we dat niet meer. Koeien gingen minder lang mee. En nu met de omschakeling naar bio, dat we die zaak meer op orde hebben, gaan de koeien terug langer mee. Om vorig jaar terug een 100.000 liter koe. En zien we ook wel dat die veel ouder worden. Natuurlijk, dat is de eerste fase. Die 4 jaar waar dat je van spreekt, tegen dat de grond vruchtbaar is, ik denk dat dat ruim 10 jaar is tegen dat eigenlijk de grond in evenwicht komt.
Mm-hmm.
Tegen dat eigenlijk alle humus vernieuwd is, afgebroken is en opnieuw opgebouwd is in een goede samenstelling van sporenelementen.
Die mineralenmengsels, die stel je zelf samen op basis van...
Van die haarstaan, ja.
En van de dingen die...
Ja, we laten ons daarin adviseren natuurlijk. Ja. Ja. Dat kun je niet zelf. Maar we zien wel...
Hoe wordt dat dan toegediend? Is dat via drinkwater?
In de mengwagen.
Als wordt er een nog soort wat... poeder? Of,
ja, dat zijn allemaal bijvoorbeeld magnesium. Ja. Maar ook hele fijne, zoals kobalt of selenium. Ja. Dat is echt wel heel... dat moet heel goed uitgebalanceerd zijn.
En vroeger was je daar eigenlijk niet mee bezig?
Vroeger gaven we dat ook, maar dat was een standaard mengsel.
Ja.
En,
dus nu is het meer op maat.
Nu is het echt op maat. Maar we zien ook wel met die kruiden die we inzaaien, dat die een heel ander sporenelementenpatroon hebben.
Mm-hmm.
En dat we eigenlijk dat mengsel terug moeten gaan aanpassen. Vroeger, mijn onkel was veearts en toen we de vruchtbaarheid van de koeien bekeken, hadden we hier en daar wel eens een koe met een kiste op de eierstok. En hij zei, dat kan een tekort zijn aan selenium. En je kon dat dan inspuiten in een nek, selenium en vitamine E. En dat was wel goed. Waarom hebben we hier een tekort? Is dat een tekort in de grond? Is dat een tekort door wat dat we aankopen en zo? En dan heb ik nog begonnen met selenium te bemesten op het gras. Maar eigenlijk willen we daar... je had daar wel mooie resultaten van. En toen we omzagen naar bio, dat mocht je niet doen. Je mocht geen selenium op het land brengen. Ja, maar we zaaiden die klaver in en zo. En je zag al, die klaver in die kuil uitslaan met die sporenelementen, zag je al... Dat was goed.
Dat daar toch selenium in
komt. Daar zat genoeg selenium in. Gewoon omdat je in die biodiversiteit, die verschillende gewassen, kruiden, die klavers die een meter diep gaan, die halen een heel andere sporenelementenpatroon naar boven dan gras.
Ja.
En door daar nu nog chicorée en karwei en smalle weegbree, al die andere kruiden nog aan toe te voegen, krijg je eigenlijk een veel evenwichtiger voeder voor de koeien. En je ziet dat ook dat die koeien ouder worden.
Ja.
Maar ook wat je als mens eet, die melk die koe geproduceerd heeft, die zit voller, zit meer in evenwicht.
Meer voedingswaarde.
Ja.
Daar is interessant onderzoek ook naar bezig met een Hollander die in Amerika onderzoek doet naar niet alleen de mineralen en zo, maar ook naar... wat hij noemt fytonutriënten eigenlijk, waarvan dat er tienduizenden bestaan en waarvan dat hij heeft aangetoond dat op een biodivers grasland dat er veel meer uiteindelijk in de producten, zij het vlees of melk, belanden dan wanneer een koe grotendeels een granivoor geworden is en een eenzijdiger of fastfood dieet, zou je kunnen zeggen, eet. Dat er echt heel grote verschillen in zijn in het aantal fytonutriënten dat dan uiteindelijk in de melk zelfs gevonden wordt. Je zegt dat door die kruidendiversiteit, dat het mineralenpatroon in het voeder verrijkt is.
Mm-hmm.
Maar kan het ook zijn dat door het bodemleven en de samenwerking van die kruiden en het bodemleven, dat het eigenlijk een wisselwerking is, dat er ook meer bodemleven is en ander bodemleven, dat meer in staat is om zelfs in het gras... meer mineralen te brengen, omdat er gewoon een diverser bodemleven aanwezig is.
Dat zou wel kunnen. Maar daarvoor denk ik ook wel dat het belangrijk is voor koolstofopbouw in de grond te doen. En door net waar dat we vroeger, dus akkerbouwland, dat elk jaar akkerbouwteelt waren, wat dat we eigenlijk zoveel mogelijk afvoerden. Dat we het stro verkochten en dat we, gaan we nu eigenlijk 3 jaar gras klaver de grond echt laten rusten.
Ja.
Als we dan die granen zetten, dat we dat stro gaan proberen terug te geven. Als het mogelijk is, als we genoeg voeder hebben, 3 jaar na elkaar, zoveel mogelijk.
Ja.
Dat je daar telkens zoveel koolstof in de grond brengt, dat je bodem ook weerbaarder wordt. Dat je grond eigenlijk meer een spons is, die veel water kan vasthouden. Ik heb me laten wijsmaken dat 1% koolstofstijging in de grond, dat 6 mm water per vierkante meter kan vasthouden. Dus als je een paar procent kan stijgen, kan dat rap het verschil maken tussen kunnen iets kweken of niet.
Ja. En hoe zie je dat evolueren, dat organisch stofpercentage? Doe je daar regelmatig metingen op? Heb je bijvoorbeeld tussen 2016 en nu een evolutie gezien?
Daar zou ik nu eigenlijk wel een keer moeten naar kijken. Maar ja, we nemen ook maar om de paar jaar staal per perceel.
Ja.
Ik zou dat wel eens moeten opzoeken.
Hier zijn. In 2017 zaten we aan 1,08.
Ja.
We hebben 0 op 1,3.
Ja.
Zo traag gaat dat in.
Dat hij nog geen stro gehad. Zo. En dat is alleen van grasklaver te staan.
Ja.
Dacht.
Maar je volgt het niet heel hard op, het bodemorganisch stofpercentage.
Ja.
Je vindt het wel belangrijk en je werkt eraan. Dus je bent er wel mee bezig.
Ja.
Maar je monitort bijvoorbeeld die parameter niet heel close.
Niet heel close, nee. Maar we leren elk jaar bij.
Ja.
Er verandert heel veel. Maar ja, je neemt de keer in het jaar staal van de percelen dat je ook moet stalen nemen voor de GLB.
Ja.
Maar ook niet veel meer of dat. Ja. Want eigenlijk, allee, je kunt daar wel uit leren, maar ja, het zijn ook allemaal kosten.
Ja, 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 uiteraard.
Dus, en het gehalte zal niet veranderen. We monitoren wel, maar het is belangrijker dat we in een richting gaan dan te monitoren hoe snel dat we gaan.
Ja.
Want meer doen dan dat kunnen we niet. Denk ik.
En kijk je bijvoorbeeld, zet je bijvoorbeeld soms een schub in de grond om te zien in de spadensteek,
ja, hey,
of de regenwormen zitten
als je, of, ja, ja, ja.
Hoe leer je onderling onder bioboeren over bodem? Of ben je meer dan met teelt en
koeien? Het is wel een heel bezig verschil. Als we met boeren samenkwamen, toen dat we hangbaar boerden, was het wel een groot verschil. Dat we dan over koeien en over stalinrichting en over dat, alleen over die koeien en die grond hier een beetje stiefmoederlijk behandeld eigenlijk. Omdat je nu met de bioboeren wel veel meer naar de grond kijkt. Ja. Ja.
En hoe dan? Echt heel concreet, hoe? Als er bioboeren hier naar de grond komen kijken? Of,
ja, dan gaan ze er wel aan voelen. En ja, ga je wel een spade in de grond steken.
Ja.
En spreken over wat doe jij en hoe doe je dat. En,
ja. Ja.
Zoveel spades gaan er ook niet in de grond. Ja, er wordt nog veel gepraat gewoon.
Ja. Maar je ziet wel dat de aandacht in het algemeen bij alle boeren voor bodembeheer toeneemt. Of zie je dat niet?
Goh. Op een bepaald vlak misschien wel, maar we zijn steeds met minder boeren. Eigenlijk is dat wel een beweging. 1971, de grote boerbetoging, het Manschotplan, is eigenlijk waarvoor de boeren Brussel gaan afbreken. We zijn wel vergeten over wat dat ging. En daar heeft Europa gezegd van, de landbouw moet verindustrialiseren. En sindsdien is het eigenlijk zo dat wat we verkopen niet indexeerde. Dus je moest jaarlijks 5% meer produceren. Om 2% index op het inkomen te hebben, om gelijk te blijven. Dus eigenlijk moest je elke 15, 20 jaar verdubbelen in productie, om gelijk te blijven.
Ja.
Dat heeft vele jaren gegaan door nog meer mechanisatie. En dat is eigenlijk een hele stimulans geweest voor bouw, voor advies en voor heel veel werkgelegenheid. Maar eigenlijk...
De boerenbevolking is dat niet...
Ja, de boerenbevolking halveerde iedere 15, 20 jaar. En met het afschaffen van het kwotum gaat dat nog zo snel. En als je ziet in ons dorp hoeveel boeren dat er binnen 10 jaar nog gaan zijn, is dat wel benauwelijk. Welke aandacht kan men dan nog hebben voor de grond? Wie zal er iets aan doen?
Ja, wat je zegt eigenlijk is, hoe groter de schaal van de bedrijven, hoe kleiner... De aandacht voor elke vierkante meter grond.
Eigenlijk moeten we met veel meer boeren zijn om het goed te doen. Om te kunnen die biodiversiteit in stand houden. Om te kunnen koeien te laten grazen tussen akkerbouwgewassen. Dat kruidenrijk grasland zorgt voor de biodiversiteit naast die akkerbouwgewassen.
Ja.
Als we geen koeiboeren hebben tussen de akkerbouw, dan is er wel een hele vermagering van het land.
Hoe kijk je naar de weides en... Waarom ben je beginnen roteren?
Ik wilde altijd grazen. Met die schaalvergroting hebben we met afschaffen van het kwotum zoveel boeren zijn die de koeien bijhouden, omdat het eigenlijk te groot is. Omdat de huiskavel te klein is voor het aantal koeien.
Ja.
Als je met 200 koeien moet gaan grazen op 10 hectare, dat heeft geen zin.
Nee.
We hebben enkele soorten geprobeerd. We hebben de koeien over heel het land laten lopen, over 13 hectare in één keer geven. We hebben dan geprobeerd van te verdelen in percelen van 3 of 4 hectare.
Ja.
En elke dag rondgaan, maar dan heb je te veel bossen. Het geraast eigenlijk niet goed. Ze gaan altijd de topjes gaan afeten.
Ja.
En wat dan niet smakelijk is, laten ze staan. En dat is dan uiteindelijk verloren. Dan moet je weer gaan maaien. Eigenlijk is dit roterend begrazen eigenlijk de enige manier waar dat je nagenoeg niet hoeft te maaien. Allee, we gaan wel maaien, we gaan voormaaien.
Ja.
Doordat we 3 weken geen koeien opgezeten hebben, als we dus 1,20 hectare gaan maaien, en we steken er direct de koeien in, dan gaan ze dat eigenlijk wel redelijk mooi opeten.
Hmm.
Als het niet te lang wacht, als het nog smakelijk is.
Ja.
En dat is dan eigenlijk ook zo wat de enige bewerking dat we doen.
Hmm.
2 keer op een jaar voormaaien. Het eerste dat we doen is koeien opladen.
Is koeien graan, ja. Koeien laten
dus
grazen.
Van half maart, we gaan geen mest opvoeren, geen drijfmest opvoeren. Eigenlijk gaan koeien dat helemaal zelf gaan doen. Proberen vroeg de koeien erop te steken, zodat ze eigenlijk ook vroeg hun mest zelf gaan brengen. En ze brengen dat zo op die manier dat ze de mest, de vaste mest en de urine apart leggen.
Ja.
Waardoor dat je geen vermenging hebt van de urium en de urease, waardoor dat je eigenlijk geen ammoniak uitstoot hebt. Ja. Je ziet dat ook wel mooi. Het verschil met vroeger dat je eerst drijfmest voert en nog kunstmest strooit, is dat je in het voorjaar een heel sterke groei krijgt. Dat hebben we nu veel minder. We hebben een veel minder explosieve groei in het voorjaar. Maar het is alsof dat het zijn energie bewaart voor de zomer.
Ja.
We gaan in het voorjaar een magerder gras gaan hebben.
Mm-hmm.
Maar in de zomer gaat er nog meer groei zijn.
Ja.
Ik denk dat we evenveel gras van een hectare halen. Alleen is het meer gespreid over het jaar.
En in het voorjaar laat je de koeien er dan sneller over gaan?
Eén perceel per dag.
Dus altijd. Ongeacht
ja.
De grasgroei.
Ja.
Altijd één perceel per dag.
Als, like nu, als het zo droog is en dat er eigenlijk weinig grasgroei is, gaan we wel nog binnen bijvoeden.
Ja.
En we voeden eigenlijk altijd nog wel wat bij.
Ja.
En dus het afkalfpatroon is ook zo dat ze in het najaar kalven, zodat we eigenlijk in het voorjaar geen droge koeien hebben.
Ja.
Dat we met 130 koeien naar een perceel van 1,20 hectare gaan. En dat die daar eigenlijk 10, 12 kilo droge stof gaan opeten. Dat we nog misschien 3, 4 of 5 kilo droge stof gaan bijvoederen.
Mm-hmm.
Liefst uit het najaar, omdat die grasklaver in het najaar meer onbestendig eiwit bevat.
Ja.
Dat we eigenlijk dat goed kunnen gebruiken in het voorjaar. Omdat je in het voorjaar heb je meer suikerrijk gras, die minder eiwit bevat.
Ja.
En dan is dat een mooie combinatie met wat najaar.
Waar dan meer eiwit
in? Waar dat we dan in het najaar, wat dat meer klavergericht is, de weiden. Proberen wat voorjaar bij te voeden, die wat meer suiker en minder eiwit bevat.
Jullie voederen bij op de wei en in de stal?
Nee,
of alleen
in de stal. Kom binnen in de wachtruimte, we maken en dan gaan ze naar het voederhek nog wat bij eten.
Ja.
Ja, en dat is afhankelijk van de grasgroei buiten.
Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.